4, de kantorenaanpak tweede fase. Daar zou een kleine presentatie zijn, maar die laten we alleen met fotootjes zien. Ja. Nou, de foto's, dat is misschien wel even leuk. Dus doet u dat.
Degene die tot nu toe zijn geweest, die heeft u wellicht al eerder gezien. Degene waar u nu de plaatjes van zult zien, zijn de panden waar de onlangs vergunningen voor zijn verleend. Die nu of binnenkort in aanbouw gaan. En daarna volgen er nog een aantal die nog in de pijplijn zitten, die nog wat onzekerder zijn, maar nog geen vergunningen voor zijn verleend.
Dat gebouw tegenover de, hoe heet het, Mercado Centrum. Klopt dat dat stil ligt nu?
Ja, dat dicht, ja, dat ligt stil. Oh, alleen maar het failliet.
Maar dat gebouw,
dicht?
Ja, dat bedoel ik.
Is het dicht?
Ja.
Dat is dit toch, of niet?
Nee, dat is de Rabobank.
Oké. Okay. Sorry.
Ja, maar dit is ook geen transformatie.
Dit is ook geen transformatie, want dit is ook nieuwbouw. Mevrouw Verrooyen.
Dit is het onttrekken van een leeg kantoorpand aan de leegstand. En het is in dit geval gesloopt en nieuwbouw, omdat het bestaande pand hier niet geschikt was voor transformatie.
Het gaat een beetje snel. Twee terug, alstublieft. Waar? Nee. Dit. Oh, dat is hetzelfde.
Daar zit toch. Er zit daar niet op eigen.
Eentje verder is Krijtwal
1.
Dat is
Krijtwal
1 en dit is
Krijtwal
33.
En wat zit daar dan nu in voor bedrijf?
Het is nu leeg en er zat tot voor kort zat Nintendo hierin.
Ja, maar Nintendo zat eerst op de vierde. Ik heb er
100% tijd.
Ik weet
er
alles van.
En het wordt dit. Dit wordt het.
Althans, dat zijn jullie verplaatst.
Deze vergunning is al verleend.
Ik bedoel, de meeste mensen van Nintendo fietsjes en groen.
Maar
dit is hier de prachtige gewoon. Waar kun je die vinden?
Dit pand, dat ligt toch bij de Lekboulevard?
Ja.
En daar zat daar volgens mij doktoren in. Of althans iets van dokters.
Die zitten inmiddels weer in de Ratelaar.
Die zitten weer in de Ratelaar, maar er zaten toch ook meerdere bedrijven nog bij? Of?
Een deel van het gebouw wordt op dit moment tijdelijk gebruikt, met name door partijen zoals Heijmans, die bezig zijn met de uitvoering van de verbreding van de snelweg. Dus die hebben daar een tijdelijk huurcontract en die gaan daarna ook weer weg, omdat ze daar puur zitten op die locatie om dichtbij het werk te kunnen zitten.
Wordt hier ook rekening gehouden met dat het zicht heeft op de lek en de prijzen daarmee?
Dit pand is al sinds 2007 eigendom van 3 partijen. Achmea, Vormgroep en Jutphaas Wonen. Uiteindelijk heeft Achmea besloten om daar helemaal uit te stappen. En heeft Jutphaas Wonen besloten om dan het hele pand te gaan transformeren naar sociale huurwoningen. Dus dit hele pand wordt beschikbaar voor sociale huur. En dat zal zo variëren van gewoon normale sociale huur tot de bovenkant van de sociale huur. En wellicht dat daar een relatie in zit met en de grootte van de appartementen. En misschien ook het zicht op de lek. Dat durf ik niet te vertellen. Dat lijkt me.
Ja, op den duur wordt daar wel een jachthaven gebouwd, Herman. Maar wordt er wel rekening gehouden met dat pand? Dat voor bewoning heb je meer parkeerplaatsen nodig. Die zijn daar dus niet.
Er zit een parkeergarage onder het gebouw en er ligt een parkeerterrein op begaande grond op Maaiveld. En ontwikkelaar die is verantwoordelijk voor het oplossen van, van de parkeerbehoeften van de woningen. Dus hij kan het maximaal zoveel woningen bouwen als dat die parkeerplekken beschikbaar heeft. Ja.
Dat zou kunnen betekenen dat er erg grote appartementen komen.
Ik geloof dat het wel meevalt, omdat er een vrij hoge norm is toegepast bij de bouw van dit kantoorpand. Die zaten nog op de oude normen van 1 op 50. Dus volgens mij valt dat mee.
Oké, dankjewel. Gaat u doen?
Was dat de laatste?
Bijna. Het is hier in de binnenstad.
Oh, kijk. Nee, het is
De laatste drie zijn plannen die nog in de pijplijn zitten, dus die zijn nog, daar moet de procedure nog voor doorlopen worden.
En natuurlijk is dit het pand wat nu dan zo meteen naast de markt ligt.
Klopt. Bij de markt, ja, bij West, zeg maar, parkeerterrein West.
Ja, bij parkeerterrein West. Maar dat betekent dus dat de markt daar, als dit woningen worden, niet kan blijven, of wel?
Dat zou in principe nog steeds gewoon moeten kunnen. Ja. Het is wel even zoeken naar de afstand tussen de voordeuren en de dichtstbijzijnde marktramen. Daarom is hier de vergunning ook nog niet verleend. Die procedure moet nog te lopen worden. Dat zijn inderdaad dat is een van de knelpunten die hiervoor opgelost zou moeten worden. Ja.
En dan heb ik nog een hamvraag. Als dat allemaal lukt, hoeveel woningen zijn het dan?
Ik heb wel wat cijfers.
Krijgen wij die presentatie ook, voorzitter?
Nee.
Niet zoals week is, hè?
Waarom niet, voorzitter?
Omdat u geklaagd hebt.
Waar zitten ze ook al?
Ik wil het aan mijn collega's ook kunnen laten zien, voorzitter.
Ja, goeie baan.
Maar alvast dank dat u toestuurt.
Even de vraag van de voorzitter net. Hoeveel woningen? Er zijn er tot nu toe 187 opgeleverd. Vergund en in aanbouw zijn er op dit moment 146. En in de pijplijn, waar dus nog allerlei procedures voor doorlopen moeten worden, zijn nog eens rond de 200. Maar goed, daar zit enige vluchtigheid in, omdat projecten ook wel eens aangevraagd worden en weer ingetrokken worden. Dus die pijplijn is iets onzekerder. Die twee eerste getallen die ik noemde, die zijn zeker, want daar zijn de benodigde bescheiden voor aangeleverd. Of die zijn al gerealiseerd.
Als het dus allemaal lukt, tel ik 533 woningen. Zo ongeveer. Ja. Oké. Okay. Had u nog vragen over de plaatjes en de aantallen?
Ja, de presentatie.
Ja, ik begrijp het. Wij hebben zoveel tijd, het zou in twee rondes kunnen, maar ik stel voor om het gewoon in één termijn te doen. Heeft iemand daar nog bezwaar tegen? Mevrouw Verbeek.
Voorzitter, als je dan vragen stelt, dan kun je daarna niet meer op terugkomen.
Ja, dat hebben we wel vaker, hè, als we het in één termijn doen.
Ja, precies.
We maken er een relaxe avond van. Ik begin bij links.
Dat ben ik.
Ja.
Heel goed.
U kent het politieke spectrum.
Meneer Langerak heeft het woord.
Ja, dank u wel. Ik heb er niet zo heel veel over te zeggen, voorzitter, want wij vinden dit op zich een prima voorstel. Ik heb twee vragen en één opmerking. Hè. In uw stuk heeft u het ook even over stadslandbouw. En u zegt daarin, nou, we gaan die motie of amendement wat we bij de begrotingsraad hebben ingediend, dat gaan wij uitvoeren. Kunt u er al ietsjes meer over zeggen? Wat voor termijn denkt u en wat zijn de stappen die u daarvoor onderneemt? Wat ik in uw notitie nog niet zoveel zie is, hoe kunt u of is het mogelijk om gebruik te maken van landelijke maatregelen, netwerken, stimuleringen? Ik lees wel dat u meedoet in allerlei werkgroepen, juist omdat we zo'n mooi voorbeeld zijn hier in Nieuwegein. Levert dat ook voor onze stad nog iets op, die deelname, in termen van andere ideeën en misschien ook wel van stimuleringsactiviteiten, financieel of anderszins van de Rijk. Financieel of anderzijds van de overheid. Ja, hoeft niet alleen subsidies zijn, kan ook fiscale of andere soortige maatregelen zijn. Ik heb daar geen beeld van. Dan is er één opmerking in het stuk en daar wou ik eigenlijk echt iets over zeggen. U zegt, wij komen later nog naar u toe met aanvullende vragen, aanvullende stukken, ergens in tweede helft 2014, meen ik. En u zegt daarin ook iets over de financiering. En daar staat in dat u ook de stedelijke vernieuwing in wil zetten voor kantoren. Nou, daarover zou ik in ieder geval willen zeggen, voor wat de Partij van de Arbeid betreft, de stedelijke vernieuwing voor de woonwijken. Die woonwijken moeten aangepakt worden, daar moet het plaatsvinden. En als er in een woonwijk waar we stedelijke vernieuwing toepassen ook een kantoorgebouw staat, dan is dat goed mogelijk. Wij zijn niet zo'n voorstander van het omgekeerde verhaal. Eerst stedelijke vernieuwing geld inzetten voor de kantoortransformaties en dan maar afwachten of het ergens in een wijk landt. Dat zien wij niet zitten. Het eerste verhaal, daar kunnen we in meegaan. En ik zou toch willen zeggen, vragen om toch eens zorgvuldig nog even te kijken hoe dat precies gaat lopen, die stedelijke vernieuwingsgelden.
Dat
was het. Dank u wel.
Dank u wel. Verenigde Senior, meneer De Mol. Microfoon, Kasper.
Voorzitter, we hebben een paar vragen over het voorstel. Het volgende. Nou, het college maakt in zijn besluit melding van zorgwoningen. Zorgwoningen zijn woningen voor mensen die kwetsbaar zijn en op zoek zijn naar een beschutte woonomgeving of personen met een lichamelijke handicap. Kantoorpanden worden getransformeerd naar functie wonen en hier maakt de transformatie naar zorgwoningen onderdeel van uit. In het besluit maakt u melding van de realisatie van zorgwoningen, maar u geeft daar verder geen invulling aan. En daar hebben wij de volgende vraag over. Wat is de definitie van het college voor een zorgwoning en waar moet deze aan voldoen? De tweede vraag is, hoeveel zorggerelateerde woonvormen kennen wij eigenlijk in Nieuwegein? En de derde vraag is, over hoeveel zorgwoningen beschikt de gemeente Nieuwegein nu eigenlijk? En afsluitend wil ik over dit onderwerp zeggen, sluit deze ambitie aan bij het realiseren van woonservicezones? En zo ja, hoe gaat u het afstandscriterium hierbij oplossen? Het gaat hierbij vooral omdat dat de voorzieningen binnen rollatorgebruik liggen. Tweede onderwerp waar wij een vraag over hebben is, de gemeente Nieuwegein verstrekt reeds enkele jaren startersleningen. Deze regeling is voor kopers van 18 tot 30 jaar en in Nieuwegein vooral ten gunste van jonge starters. De tendens is dat ouderen langer gezond blijven, vitaler zijn, langer moeten doorwerken en ze zijn niet onbelangrijk, een economisch belangrijke groep. Zij moeten ons inziens dan ook van deze regeling niet uitgesloten worden. In tegenstelling tot wat het college in een eerder stadium beweerde, is 30 jaar niet de wettelijke norm. Gemeenten bepalen immers zelf aan welke voorwaarden de starterslening moet voldoen. En daar hoort ook de hoogte van de leeftijd bij. Onze vraag is dan ook aan het college om deze leeftijdsgrens te herzien en met het effect dat de doorstroming bevorderd wordt.
Interruptie van meneer Langerak.
Meneer De Mol. Volgens mij hebben wij die startersleningen ook vooral in het leven geroepen om te zorgen dat we een evenwichtige samenleving in Nieuwegein houden en de mensen die hier opgroeien ook de gelegenheid geven om echt te starten met een woning hier in Nieuwegein. En om aan die criteria te voldoen, en of het nou 30 of 31 jaar is, dat maakt mij niet zo heel veel uit, maar hoort daar wel een leeftijdscriterium bij wat een beetje aan de jonge kant van dat spectrum van de leeftijd ligt. Dus rond die 30. En u breidt nu het hele problematiek uit naar een doelgroep die eigenlijk niet past binnen de motivatie die wij hebben met de startersleningen.
Meneer De Mol.
Voorzitter, dan geef ik antwoord. Dat is uw motivatie en niet de onze. En laat ik definiëren dat ouderen niet verkast willen worden. Dat is algemeen bekend. Dus zoals de jongeren graag in Nieuwegein willen wonen, wensen de ouderen dat evenzo. Dus juist vanuit...
Ja, wonen is toch prima.
U kunt u mij even uit laten spreken, meneer Kasper, Langerak. En vanuit die optiek willen wij ook dat de leeftijdsgrens verhoogd wordt.
Voorzitter.
Mevrouw Van Rooyen.
Ja, het onderwerp is op zich interessant. En GroenLinks was ooit helemaal alleen. Zat ooit helemaal alleen in dit, op dit standpunt. Hè, dat wij vonden het leeftijdsdiscriminatie. Maar in welke zin valt dit onder dit onderwerp? Want dan gaat het over transformatie. Kantoorlocaties.
Mevrouw Van Rooyen.
Niet over starten. Mag ik uitspreken?
Oh, sorry.
Ik ook. Het gaat nu niet over starterssubsidies. Dus ik ben benieuwd naar wat de invalshoek is hierin.
U stelt mij een vraag en daar wil ik dus even antwoord op geven voordat we een heel betoog krijgen. Op pagina 2 wordt startersleningen genoemd en dat staat in dit besluit. Dus laten we zeggen, van dat oogpunt halen wij dit aan. Volgende onderwerp, voorzitter. De gemeente Nieuwegein heeft sinds 1995 een duurzaam bouwbeleid voor nieuwbouwwoningen. Volgens vastgesteld beleid moeten er bij alle nieuwbouwwoningen minimaal 1% meer kosten voor duurzaam bouwen geïnvesteerd worden. Onze vraag is, worden deze 1% meerkosten bij de transformatie van bestaande kantoren naar nieuwbouwwoningen gerealiseerd? En zo ja, wie controleert dat en dat er ook daadwerkelijk duurzaam gebouwd wordt?
Dat waren uw vragen?
Nee, voorzitter, ik heb nog een afrondende vraag.
Nou, gaat door.
In 2007 is de verlaging van de EPC, energieprestatiecoëfficiënt, vastgelegd in het nieuwe duurzaam bouwenbeleid, oftewel het DUBO-beleid. Sinds 2013 is men verplicht een milieuprestatieberekening materialen toe te voegen. En vanaf 1 juli 2014 moeten onder andere utiliteitsgebouwen, waar de kantoorpanden ook onderdeel van uitmaken, beschikken over een energielabel. Eis is dat bij de oplevering moet worden getoetst of de energiebesparende maatregelen, zoals die staan in de EPC-berekening, daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Onze vragen zijn: een lagere EPC in beleid opnemen is 1. De uitvoering van deze EPC in de praktijk toetsen is 2. Dus onze vragen zijn: worden deze EPC-berekeningen daadwerkelijk uitgevoerd en aangeleverd bij de aanvraag omgevingsvergunning? Worden deze energiebesparende maatregelen tijdens de bouw getoetst en gecontroleerd? En zo nee, hoe weet het college of de energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd?
Dank u wel. Meneer Houtenstager, u had een interruptie.
Nou, meer een verhelderende vraag. Hetgeen de heer De Mol stelt, geldt dat nou voor nieuwbouwwoningen of geldt dat nou voor transformatie? Want dan hebben we het over bestaande bouw. Misschien kan daar even een toelichting op zijn, want anders ben ik het spoor buiten.
Oké, u mag meteen doorgaan als u wat te vragen heeft.
Nou, niet zo gek veel. Bij de voorgaande presentatie hebben we als commissie zijn een heleboel ideeën aangeleverd hoe we eventueel met kantoortransformaties om konden gaan, ook met nieuwe invullingen. Ik wil graag weten of daar wat mee gedaan is en zo ja, hoe? En het tweede punt is, wordt misschien Plettenburg wat voorgetrokken met transformatie woningbouw? Want we hebben gezien bij een presentatie van wethouder Adriani dat we tot 75.000 inwoners moeten gaan. En dat redden we niet tot de bestaande plekjes en binnen de bestaande bouw.
Dat was het CDA. Mevrouw Schildkamp.
ChristenUnie.
SGP, voor de laatste keer. Ja.
Eén na laatste keer, hè? Komt nog een raadsvergadering.
En nog een commissievergadering.
Ook nog een, ja, inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Ik heb wel een aantal vragen over dit stuk die ik hier wel graag wilde stellen. Er wordt hier een lijstje gegeven van projecten waar we rekening mee hebben te houden met het transformeren van kantoren. Voor mijn gevoel is die lijst niet helemaal compleet. Ik mis daar bijvoorbeeld onze visie op de binnenstad, die niet genoemd wordt. En ja, ik vraag me af of er nog meer stukken dus zouden kunnen zijn die daar relevant voor zijn, voor deze kantorentransformaties. Omdat we eigenlijk ook niet helemaal inzichtelijk hebben op welke plaatsen zitten nou alle kantoren waar het om gaat. En ja, welke gebouwen staan er leeg? Welke zitten er in de pijplijn, hè, die genoemd wordt? Ik heb het niet kunnen vinden, dat overzicht. Er wordt hier wel gesproken over een website die nog niet online is, zoals ik begrepen heb. Dus daar is ook nog niets op na te kijken. En mijn vraag is, bestaat er zo'n overzicht? Want wij zijn daar wel in geïnteresseerd om er toch ook wat meer inzicht in te krijgen. Hè? Om welke gebieden gaat het nou? En waar wordt allemaal gedacht aan kantorentransformatie? Ook zouden we dan graag willen weten, gaat het hier om fase 1, fase 2 of fase 3 van de voorgestelde plannen? Verder staat er op pagina 12 een lijstje van mensen met wie men in gesprek is. Er wordt ook gesproken over partijen met huisvestingsvraagstukken. Misschien kan u een toelichting geven om welke partijen dat dan gaat. Welke partijen hebben er huisvestingsvraagstukken die in gesprek zijn met de gemeente? Dan staat er op pagina 15 de mededeling over een fonds wat zou kunnen worden opgericht. Mijn vraag aan de wethouder is, waar zou dat geld voor dat fonds dan vandaan moeten komen? Misschien kan de wethouder daar een toelichting op geven, hoe hij dat voor zich ziet. Hoe wordt eigenlijk bijgehouden waar de leegstand van kantoren zich bevindt? Dat staat er namelijk wel dat wordt gedaan, maar ik heb niet kunnen ontdekken hoe dat precies gebeurt. Ook niet hoe dat zich ontwikkelt, hoe dat allemaal gemonitord wordt. Verder zie ik op pagina 16 staan dat er een extra uitbreiding wordt voorzien van 3312 woningen bovenop wat nu al in de pijplijn zit. Ik zou graag willen weten, wat houdt de pijplijn precies in? Welke tranches worden daarmee bedoeld en hoeveel woningen zitten daarin? Er wordt ook gesproken over de groeiende woningbehoeften van starters en senioren op dat plekje in het stuk. En wat mij daar eigenlijk wel in verbaast is dat er iets eerder in hetzelfde stuk wordt gesproken over dat het behoefte aan starterswoningen, daar is een inhaalslag voor gedaan en dat is dus nu gewoon ingehaald. En er wordt dan nog wel verwacht dat er 50 à 75 starterswoningen per jaar nodig zijn. Maar het klinkt naar mijn inzien dat dat dus stabiel is. En dan zie ik er ook niet een groeiende woningbehoefte. Dus het lijkt me dat het stuk zichzelf daar tegenspreekt. Daar zou ik ook graag nog een toelichting op hebben. Dank u wel, voorzitter.
Dat was het. Dank u wel. Ieders belang? Mevrouw Verbeek, ga je gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben het stuk goed gelezen en wij zijn tot een paar conclusies gekomen. Ten eerste hebben wij het gevoel, en misschien is het niet zo, maar wij halen hieruit dat wij een carte blanche geven dat eigenlijk van alles zometeen mag. Over de hoogte en al dat soort dingen meer. Maar wat wij ook zien, dat u zegt van ja, we houden ons aan de structuurvisie. Maar bijvoorbeeld historisch Lint, hoort u, staat hier niets over in. Terwijl daar ook allemaal kantoren staan in dat gedeelte. Fonds, het kantorenfonds, daar waren wij ook benieuwd naar. Hoe ziet u dit hele stuk ten opzichte van de structuurvisie? Want u zegt, wij houden het tegen de structuurvisie aan. In welk opzicht? Want de structuurvisie is op diverse punten al achterhaald. Dus wij vroegen ons af, hoe ziet u dat? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. GroenLinks, mevrouw Van Rooyen.
Dank u wel. Volgens mij is het mijn laatste commissievergadering erom, dus ik ga er eens goed voor zitten.
Doet u best, doet u best. Wij willen dat allemaal in herinnering houden.
Oké, komt-ie. GroenLinks is in principe blij met deze nieuwe nota van het college en de succesjes die behaald zijn hierin met omzetting van kantoren naar woningen. Want wij waren immers een van de eerste die pleitte voor omzetting van kantoren naar woningen en stopzetting van nieuwe kantoorlocaties. Wat we denk ik wel goed in de gaten moeten houden, en daar ben ik benieuwd naar of dat ook in de afweging zit, dat is onze woon-werkbalans. Dat wij dus niet nu zeg maar zo proberen alles tot de woningen te transformeren en stukken industriegebied om te zetten, waar straks als hopelijk de economie weer aantrekt en er misschien ruimte nodig is voor nieuwe vestigingen, dat die niet meer welkom zijn tussen die woningen. Dus ondanks dat we als Nieuwegein voorop lopen in het activeren van beleggers om tot omzetting over te gaan, heeft mijn fractie toch wel zorgen, enkele vragen en opmerkingen over dit stuk, waaronder ook een aantal financiële. Wij begrijpen niet hoe en op welke wijze deze nota gerelateerd kan zijn aan de gebiedsvisie Rijnhuizen. De gebiedsvisie is nog helemaal, is er nog helemaal niet. Ik zit er nog op te wachten. En de structuurvisie benoemt eigenlijk alleen de sportvelden. En niet het Rijnhuizen. De rest van Rijnhuizen. Op basis waarvan wordt vastgesteld of op pandniveau een kantoor geschikt is om te transformeren. Misschien is het een technische vraag. Die mag dan ook altijd nog achteraf beantwoord worden. Maar daar hebben wij niet eerder informatie over gehad, dus dat lijkt ons wel interessant. En dan een financiële vraag. Hoe zit het nou met het opzetten van potjes? Is de vorming hiervan nu wel of niet staand beleid? Want u heeft het er dan over weer om een fonds of een potje op te richten. En wij dachten dat we juist hadden gezegd dat we daar geen aparte fondsen of potjes, of hoe je het ook noemen wil, zouden maken. En om even door te gaan op de financiën, wat zijn de consequenties van het weghalen van de budgetten voor de kantorenaanpak bij het budget woningen en economische zaken? Dus wat wordt nu niet gedaan, wat wel begroot is? Bij het hoofdstukje doel en ambitie en de rol van de gemeente heb ik de vraag van hetgeen, ja, of eigenlijk meer een opmerking, hetgeen staat vermeld bij de ambities onder 5, dat zou eigenlijk een doel moeten zijn. Het bewaken en bevorderen van voldoende woonkwaliteit bij kantoortransformaties. Hoe denkt de wethouder hierbij nader inzien over? Dus dat het niet om de ambitie gaat, maar dat het een doel moet zijn. Hè? Het behouden, verbeteren van de woonkwaliteit. Onder het kopje fase 1, 2 en 3 op mijn pagina 12. Maar het is ongenummerd stuk. Dus ik heb gewoon doorgenummerd vanaf het raadsvoorstel. Maar het is in ieder geval even een handvat voor u waar je kijken moet. Daar staat... Even kijken over de derde fase. Dat concrete acties die daaruit voortvloeien, daar zou dan aparte besluitvorming over plaatsvinden. Wordt dat besluitvorming door de raad? Of delegeren wij dat met dit stuk aan het college? Onder het kopje rol van de gemeente, daar wordt al min of meer, dat is dan ook weer financieel, bepaald dat er meer geld en middelen ingezet gaan worden als de geboekte resultaten tegenvallen. Hier is mijn fractie toch wel een beetje huiverig voor. En we moeten dit zeker niet even in een paar zinnen afdoen, want er zitten natuurlijk heel veel haken en ogen aan. Vooral omdat het zijn over het algemeen particuliere gebieden en particuliere initiatieven. En gezien ook, de ChristenUnie is hier net ook al even op ingegaan, we zijn wel aan het bezuinigen, waar we hele waardevolle zaken moeten afkappen of verminderen. En dan zouden wij hier even geld in gaan steken. Dus ik zou graag ook van u willen horen dat de raad hier nog uitgebreid het woord over zal krijgen. Ja, onder het kopje met welke partijen er wordt samengewerkt, vragen wij ons af waarom partijen met huisvestingsvraagstukken intensief contact mee wordt onderhouden in het kader van de kantorenaanpak. Dus echt puur die kantorenaanpak. Ik bedoel... even kijken, onder het subkopje doorlopende projecten eerste fase stelt u dat de transformatie geen verslechtering mag zijn van het vestigingsklimaat voor eigenaren en gebruikers van omliggende kantoren. Hoe zit het dan met de bewoners? Hebben die ook nog een stem hierin? Hoe creëert men een woongebied in een monofunctioneel kantoorgebied? Daar zijn we ook wel heel erg benieuwd naar. GroenLinks vindt het eigenlijk een zeer, nou ja, eigenlijk een beetje magertjes gesteld als u zegt over het gebied Rijnhuizen. Dat samen met de provincie wordt bekeken hoe deze gebiedsgerichte benadering kan worden vormgegeven. Dan hebben we het over een gebied waar de eerste omgevingsvergunningen al zijn verleend. En dan moet je ambitie toch wel wat hoger zijn dan dat je zegt, nou, we gaan het eens eventjes bekijken. Maar misschien is het zo niet bedoeld. Dat horen wij dan graag. Wie zijn de initiatiefnemers in het geval van eventuele stadslandbouw in lege kantoor? Is daar al contact mee? Hebben we nog, ik ben er nu bijna doorheen hoor. Onder het kopje activiteit, u wilt anticiperen op wetswijzigingen die de termijnen voor de transformaties laten worden, zoals bij de kruimelgevallen in de ruimtelijke ordening. Betekent dit niet nog minder invloed van inwoners op de verandering van het leefklimaat en de woonomgeving? We weten dat dan toch de inspraak en de hele procedure erg verkort worden. Op bladzijde 17, de cijfers die daar genoemd worden over de woningbehoeften van Nieuwegein, zijn dat geen cijfers van projectontwikkelaars? En ja, als dat zo is, wat wij namelijk vermoeden, dan zijn die natuurlijk niet erg onafhankelijk. Dan gaat de gemeente daar ook iets tegenover stellen. Of vindt u het wel goed zo, deze cijfers? En als de gemeente in gesprek gaat met de financiële wereld, wie is hier dan in de gemeente? Is dat het college, de ambtenaren, de raad? Tot zover.
Dank u wel.
Mevrouw, even kijken, Van der Voort.
Hogeveen.
Ja, het is dezelfde familie natuurlijk.
Ja,
het
is wel dat.
Ja. Mevrouw Hogeveen, neemt u mij niet kwalijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij vinden het een heldere notitie waar, en we onderschrijven de rolopvatting van de gemeente die hierin wordt beschreven. We hebben een paar vragen aan de wethouder. In hoofdstuk 2 wordt gesproken over mogelijk nieuwbouw. En we vragen ons af hoe dit zich verhoudt tot de bouwstop die de provincie kort geleden heeft afgekondigd of aangekondigd. Een tweede vraag over de budgetten. Er wordt geld onttrokken aan het budget van 1600 extra woningen. Denkt u dat er genoeg van dat budget overblijft om die 1600 ook te gaan halen? Dan over de sloop. Op basis van het plan wat nu voor ligt, weet u, wanneer schat u in dat u kunt aangeven waar de locaties die voor sloop in aanmerking komen, waar die liggen? Wanneer is dat bekend? En we deze 60 willen voorstel doen om fase 2 en 3 samen te voegen. Of tegelijkertijd uit te voeren. Dat zou dan inhouden dat de gebiedsgerichte benadering tegelijkertijd wordt uitgevoerd met het onderzoek naar waar de mogelijke slooplocaties zouden liggen. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Verdouw. Nee, maar ze heeft hem niet uitgedaan. Hij moet het nu weer doen. Neemt u die van de buurman dan?
Nee, dat is.
Anders hebben we hem niet op tape. Hij doet het al.
Oké. Nou, we hebben het voor kennisgeving aangenomen, meneer de voorzitter. En ik heb één concrete vraag en twee opmerkingen. In de inleiding wordt gesproken over wij verwachten globaal. En dan komt er een heel verhaal van zeg maar wat er mogelijk is in de toekomst. Mijn vraag is, waarop zijn deze verwachtingen gebaseerd? Dat is een beetje, het komt bij mij over als wishful thinking. En ook wel subjectief. Hè? Het zou dit, het zou dat. Dus het kan alle kanten, in mijn gevoel kan het uit. Dat is één ding. Op bladzijde 17 staat nog, dat heeft mevrouw Verrooijen ook net verwoord, er worden aantallen genoemd over de nog te bouwen woningen. Als ik het goed gelezen heb, zijn het er 3300, die dan binnen 10 jaar nog ergens neergezet moeten worden. Nou, de vraag is waar gaat het gebeuren natuurlijk en zijn die cijfers wel reëel? Waar komen die vandaan? Maar dat had mevrouw Verhooyen net ook genoemd. En de gebiedsvisie Rijnhuizen, zolang die niet bekend is, dan ja, denk ik dat we daar ook moeten wachten tot dat duidelijkheid geeft. En dan komen we bij één concrete vraag. Er worden percentages genoemd van 29%. Dat is zeg maar een derde wat leeg staat. En misschien heb ik er overheen gelezen. Over hoeveel aantallen spreken we dan? Want het aantal leegstaande panden, zeg maar, zijn het er 30, zijn het er 90, zijn het er 120? En dan kun je ook een beetje concreet zien van welke er plat zouden moeten gaan en hoeveel er nog verhuurd zouden moeten worden. Dat was mijn concrete vraag. Verder heb ik geen opmerking.
Dank u wel, meneer Van der Zand. Meneer Van der Zand.
Ja, meneer de voorzitter. Wij zijn blij met het stuk. Net zoals mevrouw Verhooyen hebben we daar met plezier in gelezen. Maar we hebben wel wat rare dingen gezien eigenlijk.
Mevrouw Van Rooij is het niet met u eens, hoor.
Nou, dat... Ik lees altijd met plezier.
Dat klopt. Want als we kijken hoe het hele gebeuren eigenlijk is ontstaan voor wat betreft de grote kantorenvoorraad. Dan hebben we dus gezien dat het grondbedrijf wat ambitieus was bij het plannen en zich liet leiden door de markt. En als we nu kijken naar het stuk wat voor ligt, dan zien we eigenlijk hetzelfde weer gebeuren. En wij zijn dus ook heel erg benieuwd naar het onderzoek wat kennelijk gedaan is naar de behoeften. En we zouden daar graag een kopietje van willen hebben. Dat wordt trouwens op bladzijde 17 vermeld. Als u helemaal vanaf vooraf rekent. Verder, als we kijken naar de volgorde, dan zien we dat u fase 1 in feite al zo'n beetje heeft afgewerkt. En u gaat van 2 beginnen. En ons idee is dat er eigenlijk een evenwichtige en herijkte structuurvisie zou moeten zijn voordat we aan fase 2 beginnen. Want als we kijken wat er nu gebeurt, dan zien we dat dus met alle deelplannetjes die worden uitgevoerd, eigenlijk dat we tegen de, ja, wat ons aangaat, grens van het toelaatbare gaan. Omdat er worden nu hele woonwijkjes neergezet op plekken waar eerst een kantoor was. En ik denk niet dat dat de opzet is geweest van zeg maar de transformatie die we in eerste instantie in gedachten hadden. Dus ik heb het idee dat daar toch behoorlijk wordt opgerekt voor wat betreft de mogelijkheden. Verder verwijst u nog naar een visie kantoren in uw stuk, maar dat verwacht ik dat een foute beschrijving is. Ik heb wel een visie kantoorlocaties gezien. Die zal het wel zijn.
Ja, 2011.
Dat was het. Ja.
Dat was het. Dank u wel. Meneer Steven Treviel.
Dank u wel, meneer de voorzitter. De VSP heeft het eigenlijk ook al aangehaald over de zorggroepen waar u over praat. Welke kant wilt u op? Wat zijn de verhoudingen hierin? Als je over ouderen praat of praat je over jeugd? We zouden graag daar wat concretere aantallen in horen van u. GroenLinks heeft ook al het stukje aangehaald over het geld wat beschikbaar gesteld gaat worden door ons. Eventueel dan, zet ik er wel even bij. We willen hebben dat wij de voortrekkersrol maar weer spelen, terwijl het eigenlijk een particulier gebeuren is. En de SP had het ook al over de gebiedsvisie van Rijnhuizen. Eigenlijk zijn al de vragen al een beetje gesteld. Ik wou het hier ook even belaten.
Dank u wel. VVD. Wie van de drie, van de twee?
Voorzitter, dank u wel. Ik wil als eerste de wethouder in ieder geval feliciteren met de huidige kantoraanpak en de voortrekkersrol die Nieuwegein daarin heeft in de regio. En hem ook motiveren om daar vooral mee door te gaan. De provincie die heeft onlangs ingegrepen in ieder geval in de bouwplannen van de gemeente of voor verdere kantoorontwikkeling. Dat vinden wij als VVD een goede zaak. We willen graag nog wel een reactie van de wethouder wat dat betekent eigenlijk voor de gemeente Nieuwegein. Nieuwegein heeft in ieder geval al naar de pers, in ieder geval in de media laten weten dat het voor Nieuwegein niet zo zorgelijk is. Maar ik zou graag nog even een toelichting van de wethouder daarop willen hebben. Wat betekent dat overigens voor onze gebieden zoals de A12-zone, de ontwikkeling daarvan en het eventuele ontwikkelingen elders nog in de gemeente? Dan wil ik vragen of de wethouder op de hoogte is van de brief die van de week verstuurd is van het DB van het BRU aan de provincie over hetzelfde onderwerp en de stellingname daarin van de BRU. En in hoeverre onze gemeente, de Nieuwegein, hierin samen optrekt met de rest van de regio. Dat is natuurlijk best wel een regio-dingetje.
Voorzitter.
Mevrouw Van Rooij.
Zou ik even toelichting kunnen krijgen wat de visie van de BRU is, in het kort? In die brief, want wij hebben hem niet gezien. Dus het is een beetje moeilijk discussiëren als we niet weten waar het over gaat.
In de brief van de BRU staat kortweg gezegd van dus dat de BRU de stellingname van de provincie ondersteunt. Alleen dat ze minder gelukkig zijn dat de gemeentes worden opgezadeld inderdaad met een verlies op hun gronden. Omdat dus daar niet gebouwd mag worden voor kantoren. En dat ze dus eigenlijk daarvan de provincie een tegemoetkoming zouden willen zien.
Duidelijk, dank u wel. Gaat u verder.
Kantorenleegstand en economie die raken elkaar direct. In hoeverre ziet de wethouder op dit moment de economische ontwikkelingen met de kantorenleegstand en ziet de wethouder eigenlijk het nog wel in de toekomst goedkomen? Anderzijds hebben we natuurlijk ook te maken met een aantrekkende woningmarkt en dat is natuurlijk positief om kantoren om te vormen, in ieder geval tot woningen. We hebben nog wel te maken dat Nieuwegein eigenlijk in de regio wat minder goed bereikbaar is via het openbaar vervoer. Ik heb recentelijk in het BRU gehoord, tenminste hebben ze eindelijk mijn woorden overgenomen, dat Nieuwegein qua openbaar vervoer slecht bereikbaar is qua reistijd. In vergelijking met omliggende gemeentes. Nog even dankzeggend over de verstrekking van de cijfers van de leegstand. Ik interpreteer nu eigenlijk, zeg maar, als er over leegstand wordt gesproken, dat dat eigenlijk is niet verhuurd. Dus leegstand is eigenlijk feitelijk misschien nog wel hoger als wat in de cijfers wordt vermeld nu. Kan de wethouder dat bevestigen? Dan over het rapport zelf. We zijn erg in ieder geval blij met het rapport zoals het er nu voor ligt. Fase 1 afgerond en we gaan door naar fase 2 en fase 3. Ik kan het eigenlijk wel eens zijn met D66 om fase 2 en fase 3 gewoon samen te voegen. Fase 3 is behoud slopen. En als je nu al weet van welke panden je wil gaan slopen, dan zou je dat eigenlijk zo snel mogelijk moeten doen. Ik realiseer me wel dat de markt eigenlijk dit zal moeten.
Sorry, voorzitter.
Mevrouw Van Rooij.
Gaan wij erom over of wij particuliere gebouwen gaan slopen? Of
nee, daar gaan we niet over. De markt moet zijn werk daarin doen. Maar goed, als de markt daar nu al toe bereid is, dan zou dat natuurlijk de een en ander kunnen versnellen. Ja,
maar daar ben je natuurlijk wel even afhankelijk van.
Daar ben je afhankelijk van, helemaal mee eens.
Ja. Ja. Klinkt heel mooi.
Het klinkt heel mooi. Over wat willen we nou eindelijk bereiken met dit stuk? Wat zijn nou eigenlijk de doelstellingen? We gaan eind 2014 gaat u ons een evaluatie sturen. En wat komt daar dan in die evaluatie te staan? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat zijn dan eigenlijk de mijlpalen die u bereikt wil hebben eind 2014? Kunt u daar iets over vertellen? De VVD is blij dat het met een beperkte financiering in ieder geval mogelijk is vanuit de gemeente om deze doelstellingen te gaan bereiken. En de markt moet inderdaad hier zijn werk in gaan doen. Als het overgaat de transformatie naar woningbouw, dan willen wij wel graag dat er een beperking is in ieder geval de sociale woningbouw. Want daar hebben we al genoeg van in Nieuwegein. En daarnaast willen we er ook met klem op wijzen dat als er transformaties plaatsvinden naar woningen, dat het wel kwalitatief goede woningen moet zijn. En dat die woningen niet over 5 of 10 jaar ook weer leeg komen te staan, omdat ze daarna niet meer te verkopen zijn, omdat het hele kleine hokjes zijn. Het zijn natuurlijk betrekkelijk dure vierkante meters. Dat waren onze opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan hebben wij ons rondje gedaan. Ja. Wethouder, wilt u even nog nakijken of gaat u meteen aan de slag?
Aan de slag gaan. Er zijn een hele hoop technische vragen ook gesteld over vierkante meters, aantallen en dergelijke. En processen die intern lopen. En daar zal ik graag mevrouw Barré het woord over geven. Zij is, zit ook in het landelijk expertteam wat dit onderwerp betreft. En heeft in feite het beleid hier vormgegeven. Dus een hoop vragen kan zij beter beantwoorden dan ik. Ik zal de vragen die ik kan beantwoorden en van een zeker politiek karakter zijn, zal ik meegeven. VVD heeft gevraagd naar een aantal economische ontwikkelingen rond kantoorleegstand. Ja, u moet het zo zien, in de jaren 90 zijn een aantal vierkante meter eisen rond werkplekken zijn teruggebracht. Dat is van 30 naar 15 naar uiteindelijk 8 vierkante meter gegaan. We hebben in dezelfde tijd, in dit decennium, hebben we een behoorlijke informatiseringsslag gemaakt, waardoor ook veel meer thuisgewerkt of werkplek onafhankelijk gewerkt kan worden. We hebben daar een economische crisis helaas, waar we nu wat uit krabbelen, maar waar we helaas ook in zitten, hebben we mee te maken. En we hebben te maken met een vraagstuk van dat er ook flexibele schillen rond organisaties staan. Allemaal zaken die drukkend werken op de werkplek behoeften. Tegelijkertijd is er een vraag naar kantoorruimte ontstaan die heel anders is. Nou, dat zien we in de ontwikkeling ook van ons eigen gemeentehuis. Als we de afgelopen 3 gemeentehuizen zien, zien we ook een trend naar een ander type kantoor en werkplekindeling dan in het verleden is. Het lastige waar we hiermee zitten is dat kantoren in een bepaald tijdsgevricht uitgerold en neergezet zijn die technisch allemaal keurig voldoen aan allerlei eisen, maar in die trend van waar de kantorenvraag zich naartoe ontwikkeld heeft. Een kleiner volume, technologisch hoogwaardig en een hoge mate van flexibiliteit. Dat voor een deel hier niet staat. Ik verwacht zelf dat die trend nog niet tot zijn eind gekomen is. Dus dat er nog steeds kantoorruimte vrij zal komen in het land. Hoe zich dat regionaal allemaal verdeelt, dat is lastig te voorspellen. Wat natuurlijk wel zo is, is op het moment dat gemeenten allemaal, dat is een deel van uw vraag, ook bij blijven bouwen, dat het probleem zich niet oplost, maar vergroot. Vanuit de provincie, maar ook vanuit het BRU, en op basis van een STEC-rapport is er gekeken van wat is er aan plancapaciteit. En daar is van gezegd van nou, een deel van die plancapaciteit die zou weggenomen moeten worden om de markt wat meer in evenwicht te laten komen. We hebben daar in Nieuwegein eigenlijk vooruitlopend op, past dat keurig in het beleid dat wij hebben. Want wij hadden voornamelijk kantooruitbreidingen in de binnenstad. En die plancapaciteit die is door u vorig jaar teruggebracht met het aannemen van het nieuwe OOB. De getallen die de provincie wil doorvoeren op basis van dat STEC-rapport, die passen prima ook in de maatregelen die wij hier getroffen hebben. Andere maatregel, bestaande kantoorcapaciteit verminderen, is in feite, dat kan door middel van transformatie of sloopnieuwbouw of het geven van andere functies. Dat beleid, dat hebben wij vanaf 2010 ingezet. De eerste fase nu doorlopen. Overigens zullen de komende periode nog steeds eerste fase projecten doorlopen, wanneer die zich aandienen. Dat is een trend die zich ook in de rest van de provincie gaat voortzetten. Ja, wat heeft dat voor economische consequenties? Het is zo dat wij voorlopen, waardoor een aantal aannemers die hier in de regio actief zijn, ook hun nek uitgestoken hebben. Ik noem een vormbouw die bijvoorbeeld op de Brinkwal, dat oude tandheelkundige gebouw voor Jutvaas verbouwd heeft met een legaliseringsprincipe. Met vrij eenvoudige bouwstenen een kantoor omzetten, waardoor dat met lage kosten kan en daar toch een hele behoorlijke woonkwaliteit gegarandeerd kan worden. Een LBB Site, dat is een adviesbureau hier in Nieuwegein dat op het gebied van allerlei geluidsmetingen die vaak met dit soort panden te maken hebben, omdat er toch wel wat technische aanpassingen nodig zijn, behoorlijk wat werk hier gedaan heeft en dit type werk ook elders in het land gaat doen en ook besloten heeft hier te blijven als bedrijf en zelfs uit te breiden. Dus het feit dat wij hiermee actief zijn genereert ook werkgelegenheid. Daarnaast is het zo dat de woningen die opgeleverd worden natuurlijk een stuk additionele werkgelegenheid en inkomen opleveren voor de middenstand, maar ook voor bouwmarkten en allerlei woningstofveerders. Want het is gewoon handel ook.
Ja, er is een interruptie van de heer De Mol.
Ja, voorzitter, ik haak even aan bij de wethouder. Die spreekt over goedkoop bouwen. En dan, maar voldoet dat ook aan het Dubo-beleid, waar ik eerder een vraag over gesteld heb?
Van Jut Vaas had ik pas geleden de directrice op bezoek van Jut Vaas wonen. Die gaf mij aan dat men een vrij strak programma van eisen gemaakt had. Dat aan allerlei energiezuinigheids- en milieueisen moest voldoen. En dat in de tender die uitgezet is, dus in het bieden van wie biedt het beste product daarin, dat het bedrijf Vorm zelfs meer leverde qua energielabel dan een A+, terwijl er aangevraagd was. Aannemers pakken dit soort klussen graag op, omdat het een manier is om jezelf te onderscheiden in de markt. Ja. Als er overigens technische vragen over zijn, kan mevrouw Barré daar veel meer over vertellen, want die heeft daar dagelijks mee te maken.
Voorzitter, daar wil ik één opmerking over maken. Kijk, als een transformatie van een kantoorgebouw naar woningen ingezet wordt, dan is daar een omgevingsvergunning voor nodig. En dat betekent dus dat daar een aantal eisen aan bij ingeleverd moeten worden. Dus erover praten, dat is prima. Maar is het ook daadwerkelijk, laten we zeggen, bij de vergunningen ingeleverd? Zo, dan moet dit bekend zijn bij de gemeente.
Mevrouw Barré.
Misschien dan om even een technisch antwoord te geven.
Hij doet het nog even niet. Ja, nu wel.
Doet hij het? Ja. Meteen ook even het technische antwoord te geven op uw eerdere vraag over waar wordt het aan getoetst. Hè, en voldoet dit aan Dubo-beleid? Het klopt wat de heer Houtsager 8 uur eerder al zei, dat er een verschil is tussen niveau bestaande bouw in het bouwbesluit, een verbouwniveau en een nieuwbouwniveau. Bij kantoortransformaties wordt er getoetst aan een niveau, ja, dat heet dan rechters verkregen niveau. En dat is een soort verbouwniveau, daar kun je het mee vergelijken. En dat betekent dus dat er niet hoeft te worden voldaan aan de nieuwbouw-eisen. Wat we in de praktijk zien, en dat zien we ook bij dit voorbeeld van Jut Vaas Wonen, is dat er wel degelijk veel aandacht wordt gevraagd voor die hogere eisen in feite. Dus meer dan ze hoeven te doen van het bouwbesluit, omdat dat goed is voor de verkoop, goed is voor de verhuur. Jut Vaas Wonen wil het pand 40 jaar lang exploiteren. Dus die heeft er baat bij als er een goede EPC wordt gehaald en er lage energiekosten uit voortvloeien. Datzelfde geldt in feite bij de woningen die nu voor de verbouw zijn gerealiseerd. Die hoeven niet te voldoen aan die hoge bouwbesluiteisen van de nieuwbouw. Maar ze komen vaak een heel eind in de buurt. En de onderdelen waarop ze niet voldoen, dat heeft vaak te maken met een deur moet volgens mij een minimale hoogte hebben van 2 meter 15. Kantoorpanden hebben vaak deuren van 2 meter 10. Ga je dan 5 centimeter uit het beton hakken om die deur? Nou ja, je kunt je voorstellen, dat soort eisen, daaraan hoeven ze niet te voldoen, gaan ze ook niet voldoen. Maar eisen zoals met name energieprestatie zijn ook gewoon goed voor de verkoop om daaraan te kunnen voldoen, om dat aan te kunnen tonen. Dus daar doen ze vaak veel moeite voor. Brandweer moeten ze overigens sowieso aan voldoen. Dus.
Helemaal nog één keer.
Ja, laatste vraag, voorzitter. Dank voor uw toelichting. Wie heeft besloten voor een vereenvoudiging van de eisen?
Dit zijn geen gemeentelijke eisen. Dit is gewoon het landelijke bouwbesluit waaraan wordt getoetst. Dus daar heeft de gemeente verder geen invloed op. We hebben natuurlijk wel een duurzaamheidsbeleid. Daar geven wij altijd aan de voorkant van een project geven wij de initiatiefnemer mee van dit is waar we als gemeente naar streven. Dat is wat u heeft vastgesteld, hè, 15% beter dan landelijk, et cetera. We kunnen dat alleen niet eisen op het moment dat ze een formele bouwvergunning aanvraag indienen, omdat ze moeten voldoen aan het bouwbesluit. Dat is wat er wettelijk geldt. En het enige wat we dan dus kunnen doen is met partijen in gesprek gaan. En ze willen zelf ook vaak meer dan bouwbesluit. Dus dan kijken we samen naar wat is dan voor dit pand de beste oplossing om zo hoog mogelijke kwaliteit te realiseren. Dat is ook weer goed voor de ontwikkelaar, voor zijn verkoperheid. Ja.
Mevrouw Verhooy.
Ja. Ik had een beetje zo in dezelfde richting, want ik vraag me af, het is dus niet alleen een verbouw, maar het is echt een functieverandering. En kan je dan toch die eisen niet, ondanks dat ik weet dan dus dat het eigenlijk vanzelf ook wel gaat, maar dan toch voor de niet-willers, zeg maar, toch die eisen aanscherpen? Of is dat gewoon wettelijk verboden?
Mevrouw Berry.
Ja, helaas. Op bouwbesluitniveau kunnen we dat niet. Voor 2012 was dat wel zo. Daar moesten ze altijd streven naar nieuwbouw. En dan kon de gemeente ontheffing verlenen als ze dat net niet zouden redden. Dat vonden wij een heel fijn beleid, want dan konden we streven naar. Maar dat heeft de wetgever veranderd, omdat er te veel gemeenten waren die nooit mee wilden werken. En ze hebben dus nu gewoon gezegd van we hebben een ondergrens en daar moeten we aan voldoen. De gemeente mag ook niet meer eisen dan dat. Ze kunnen het wel vragen, maar ze mogen het niet eisen. Dat geldt voor het bouwbesluit. En bouwbesluit is van toepassing op alles waar verbouwd wordt. De functie maakt alleen maar uit voor gebruik als zijnde brandweer en dat soort zaken. Dat betekent dus ook dat alles wat ze niet aanraken, wordt niet getoetst, mag niet getoetst worden. Want een muur waar ze, die ze laten staan, die niet verandert, die mag ook niet getoetst worden, want daar wordt niet verbouwd. Dus zo gaat de wet. Ja.
Mevrouw Schildkamp, ik had u al 3 keer gezien hoor en geknikt, dus maakt u zich geen zorgen. U krijgt de beurt.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat u goed op mij let. Want ik wilde eigenlijk dan nog ook wel hierover nog een aanvullende vraag stellen. Want het komt dus ook voor dat er kantoortransities zijn. Dat wordt wel zo genoemd, maar dan wordt het kantoor gesloopt en dan wordt er een nieuw pand neergezet. Valt dat dan ook onder verbouw of valt dat dan wel onder nieuwbouw? Dat is even de vraag.
Dat is nieuwbouw. Dus waar gesloopt wordt en nieuwbouw wordt gepleegd, dan gelden de eisen voor nieuwbouw. Het wordt wel vaak transitie genoemd, omdat het wel onttrekken van kantoorruimte is en een andere functie op dezelfde plek. Dus meer herbestemmen dan transformatie. Ja.
Wethouder.
Dank u wel.
Van de twee.
Ja, dan zijn er door D66 en de VVD vragen gesteld om eventueel fase 2 en 3 samen te voegen. In die fase zit wel een zekere volgtijdelijkheid, omdat met name het sloopvraagstuk, dat daar de onderzoeken in fase 2 plaatsvinden en de effectuering van die eventuele onderzoeken, die borging vindt in fase 3 plaats. Dat onderzoek dat vergt wel enige tijd. Als u zegt van ja, het wordt 1 fase, dan betekent dat wel dat daar een volgtijdelijkheid in zit. En dat zit in een aantal andere zaken ook die in fase 2 onderzocht worden en 3 verder uitgewerkt. Of waarin 3 budgettaire voorstellen, als dat aan de orde zou komen, langskomen. Wanneer zaken in 2 niet gelukt zijn. Ja, vandaar dat wij wel een knip voorgesteld hebben, omdat er een volgtijdelijkheid in die producten zit. Dan is er gevraagd naar de evaluatie in 2014. Volgens mij hebben we dat ook toegezegd aan de Raad, steeds die kantorenproblematiek te evalueren. We voeren een tweede kantorendag in. Ik dacht dat die in mei zo'n beetje er zal zijn. De eerste kantorendag is een groot succes geweest. Er zijn meer dan 150 partijen aanwezig geweest. En er zijn daar ook allerlei dwarsverbanden gelegd. Die in mijn optiek ook geleid hebben tot nieuwe ontwikkelingen en tot het bij elkaar brengen van partijen. We willen met evaluatie natuurlijk kijken van hoe succesvol dat geweest is. We willen met de evaluatie terugkijken, want het is evalueren naar wat er de afgelopen periode ingezet is en wat daar de ervaringen mee zijn. Dan kan er gekeken worden naar verhuurbaarheid op dit moment erg goed. Er zijn ongeveer 600 aanvragen geweest voor 25 huurappartementen. Verkoopbaarheid loopt op dit moment ook goed. Maar wel iets langzamer. En in een evaluatie is het goed wanneer je met segmenten werkt om te kijken hoe lopen die verkopen, hoe loopt financierbaarheid. Al dat soort vragen willen we aan de orde stellen. En de doelstellingen die aangegeven zijn in die fases willen we bekijken op hoe dat doorloopt. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zijn dat ook mooie momenten om die met u te delen op zo'n moment. Dan zijn er een aantal vragen gesteld over de woningbehoeften die in het stuk aangegeven staan. Er zijn 1600 woningen genoemd, 3300 woningen. Die 1600 zitten in het urgentieprogramma, de 3300. Dat is een onderzoek geweest dat met u ook gedeeld is door mijn collega Adriani in november, meen ik. Is dat met de Raad besproken. En in feite zijn uit de stukken die met die raadsinformatieavond naar u toegekomen zijn, die getallen zijn ook in dit stuk verwerkt. Dus dat zou, ik weet niet of dat in dezelfde commissie gebeurd is, maar in ieder geval zijn ze met de raad gedeeld.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de wethouder. Ik heb een